Taken. Zien jullie dat? Ja, oké. Okay. En nu ook, ja. Staat, ja, oké. Okay. Goed, ik ben eigenlijk gearriveerd aan het laatste gedeelte wat mij betreft nu over Abraham. En ik denk goh, in de volgende keren, als het nog mag komen, dat ik waarschijnlijk over het boek Ezra zal babbelen. Over de profeet Ezra eigenlijk. Als jullie dat goed vinden. Vind je dat goed op zo'n manier? Ja, dus we gaan dan daarmee doordoen. Maar nog een keer, nu de volgende keer in mei is het denk ik, laatste van mei ergens. Marianne en ik zouden normaal een weekendje, als het mooi weer is, op gaan kamperen. En nu, normaal gezien, als er een goede internetverbinding is, dan ga ik zeker ook proberen van uit dat caravantje te preken. Dus het is een klein caravantje dat we hebben. Maar als het niet zou lukken, ga ik misschien op voorhand een filmpje doorzenden. Als dat goed is. Als dat voor jullie lukt. Is dat ook goed? Ja, oké. Okay. om veilig te spelen. Maar in ieder geval, dus vandaag wil ik nog een samenvatting geven wat dat er allemaal al gebeurd is met Abraham. Maar ik wil u ook over een heel bijzondere gebeurtenis babbelen. Later meer daarover. Nu, in ieder geval, je weet, ik heb gesproken ook over wat er eerst verkeerd ging met Abraham, maar ook vooral wat er goed ging met hem. En we hebben daarin drie gebeurtenissen gezien met Abraham en Lot. Onder andere ook de scheiding tussen Abraham en Lot. Je weet dan wel, als ze te veel vee hadden, dat ze moesten uit elkaar gaan. En Lot mocht eerst kiezen en hij slaat zijn tenten op, staat er, tot bij Sodom. En we weten dat Sodom echt een beeld is van het wereldsysteem dat de mens, en spijtig genoeg, soms ook de christen aantrekt. Dus het gaat van kwaad naar erger. Op een bepaald moment woont hij zelfs te Sodom en moet Abraham tussen grijpen, omdat ze weggevoerd worden door de koningen van het oosten. Maar Abraham overwint en hij brengt ze terug. En dan is er ook een ontmoeting net daarna met normaal de koning van Sodom. Maar net ervoor is er nog een ontmoeting met Melchizedek. Ik zal daar straks iets over zeggen nog. En dan heb je ook Abrahams voorbeden voor Sodom, eer dat het verwoest wordt. Maar we weten, toen al woonde Lot in de tenten, of in de poorten staat er, van Sodom. Dus hij was ook al politiek geëngageerd. Dus hij was zo opgeslorpt door het wereldsysteem, dat God echt volledig moest ingrijpen en ja, eigenlijk bij wijze van spreken dat wereldsysteem moest kapotmaken. Goed, en ik heb toen ook gezegd dat er vorige keer ook heb ik het gehad over drie heel bijzondere ontmoetingen. En onder andere een eerste ontmoeting was met Melchizedek, daar straks nog even op terugkomen. Een ontmoeting ook met God, waar dat er een verbond gesloten wordt, ook met dat speciaal offer daar, met die vurige oven die door die tussen die offerstukken gaat, en die vurige fakkel. Ik ga er ook nog iets over vertellen. En dan dus, vorige keer hadden we het vooral over die ontmoeting met die drie mannen, die maaltijd die Abraham gemaakt heeft, waar tussen dat er van die drie mannen eigenlijk ook de Heer Jezus zelf was. Wel, we gaan hem straks vandaag weer ontmoeten. Want het is toch wel een heel bijzondere figuur, of een heel bijzonder persoon. We hebben er ook al veel over gezongen vandaag. Eigenlijk, de liedjes passen eigenlijk een beetje perfect in hetgeen wat ik straks ook wil zeggen. Het komt echt goed samen. Goed, eerst nog iets over die ontmoeting met Melchizedek, dus in Genesis hoofdstuk 14. En ik heb toen ook gezegd dat die Melchizedek heeft die ontmoeten, was echt een op en top type figuur van de Heer Jezus zelf. Wel, die ontmoeting dat Abraham heeft met Melchizedek, die was nodig om dan ook die verleiding, of die, ja, eigenlijk die verleiding te krijgen van de koning van Sodom. Die wilde al materiële van Sodom aanbieden aan Abraham. En Abraham heeft gezegd, merci, bedankt, moet dat niet hebben. Ik ben volledig afhankelijk van de Heer, alles moet komen van de Heer. Eigenlijk prachtig. Dus ik hoop dat wij dat ook kunnen zeggen. En ik heb toen ook gezegd, er was daar ook iemand die zei, ja, dat is nu echt geen wat we nodig hadden. Als je hart onverdeeld uitgaat naar de Heer, dan moet je geen schrik hebben voor de moeilijke keuzes waarvoor je staat. God zal je krachten bijstaan. Dat is zo. Een tweede ontmoeting was eigenlijk een dialoog met God. En je weet, het ging dan over die... die offers, hij vroeg een teken zelfs over dat verbond dat er gesloten werd. En op een bepaald moment zegt de Heer, kijk, je moet bepaalde stukken, bepaalde offers of beesten, dieren en stukken doen. Behalve de duiven, dat ging natuurlijk niet, dat was te klein. Maar op een bepaald moment, dus doet Abraham dat. En het enige wat hij moet doen op het eerste moment was de hieren wegjagen. En dan zeg je, amai, is dat het teken, hè? Maar dan later zie je dat er echt wel een prachtig teken komt. En er is sprake van een vurige fakkel en dan ook een brandende oven. Hé. En ik heb toen ook gezegd, er zijn veel beproevingen nodig in de eenzaamheid vooraleer we bruikbaar zijn in het openbaar. En dat is ook zo. Hé. Dus als er dingen in ons leven gebeuren, beproevingen, dan... Ja, dan kunnen we wel soms een keer onze vuist bijna opsteken naar boven en zeggen we, allee, hier, waarom allemaal? Ik doe zo goed mijn best en je kent dat. Maar uiteindelijk, nee, we hebben dat echt nodig. En ik zeg dat niet graag. Ik heb deze week weer zo'n week gehad. Waarbij dat mijn vrouw zei, ja, zegt ze, Ivan, ja, luister, als christen moeten we tegen de stroom ingaan. En ik zeg, ja, het is waar, ik was het weer al vergeten. Nee. Dus je ziet, daarom is het wel goed dat je inderdaad ook een partner hebt die je ondersteunt en die eigenlijk hetzelfde gelooft ook. Dat je met de neus in dezelfde richting staat en dat je echt ook steun krijgt aan elkaar. En dus... ik heb toen inderdaad over die rokende oven verteld. En die rokende oven is echt een beeld van het oordeel, maar ook van loutering. En we hebben echt loutering nodig. Wil je het zilver zuiver maken, wil je het goud zuiver maken, dan hebben we loutering nodig. En ja, de Heer doet dat. Het is niet plezant, maar het moet gebeuren. En ik heb ook gesproken over die vurige fakkel. Verschillende keren, de vorige keer... En een vurige fakkel is een beeld van uitredding, van genade. Denk aan de vurige fakkels en de kruiken van Gideon. Hè. Dus toen die gebroken werden. Dus ze waren niet sterk, maar ze waren vurig. En dat was meer dan genoeg. En dat is een beeld van de uitstraling, het enthousiasme voor God. En het is zo, als hoe harder dat de oven brandt, hè, wel hoe vuriger dat de fakkel wordt. Hè. Weer niet plezant om te horen, maar zo is het. Zo zit het in elkaar. Heel eigenaardig, maar het is de Gods manier van werken in ons leven. Nu, de vorige keer heb ik dus gebabbeld over die ontmoeting met drie mannen. En weet nog dat ik toen gezegd heb van dat een van die drie mannen de Heer Jezus is. Ik ben daar heel zeker van. En Abraham neemt enorm veel tijd om die maaltijd klaar te maken voor die drie mannen. En zo zeggen, allee jongens, gedurf je wel, hè? Maar dat is ook hetgeen wat dat de Heer wil. Hè? Hij wil dus echt veel tijd in ons steken en hij vindt dat prima dat we dat doen. Want ik heb toen ook gezegd, dus in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 9 staat er, God is getrouw door wie hij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Het kernpunt, het belangrijkste blijft onze gemeenschap met de Heer, hè? Daar moeten we onze focus blijven op richten en dat is zo. Ik was deze week zelfs alweer al een klein beetje vergeten. Ik was met alle dingen er rond bezig en dacht, nee, heer, dat is niet juist. En ik zei zelf tegen de gedetineerden van, pas op, lees je Bijbel. En ik had er zelf wel in gelezen, maar zo'n beetje op een vlakke. En ik dacht, ja, ik heb nog niet te veel tijd gemaakt. En nogthans, mijn spreuk is, een eerste voorwaarde om een goede gemeenschap te hebben met de Heer, is er gewoon tijd voor te maken. Voor je eigen relatie is het ook zo, hè. Je moet er tijd voor maken. Als je denkt, van, het zal allemaal vanzelf gaan, forget it. Hè. Nee, we moeten er tijd voor maken. En ik heb toen ook, dus inderdaad dat afgesloten van, oké, dit blijft het belangrijkste in ons christelijk leven. Hè. Onze gemeenschap met hem, hè. Want daarvoor heeft hij ons gekocht. Wel, ik wil het met je over dat kopen hebben vandaag, hè. En ik wil het over een heel eigenaardig of een heel belangrijk element hebben. En dat gaat over Abrahams geloof dat op de proef gesteld wordt. En laat ons eventjes gaan naar Genesis hoofdstuk 22, vers 1 tot 19. Ik wil dat samen met jullie lezen. Genesis hoofdstuk 22, vers 1 tot 19. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die hij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloof de hout voor het brandoffer, behalve zich op weg, en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zei tot zijn knechten, blijft hij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daarginds heen gaan, en wanneer wij hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac en nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader, en deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo hingen die beiden tezamen. Toen ze aan die plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het goud, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strek uw hand niet uit naar de jongen. En doe hem niets, want nu weet ik dat hij godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham hing en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien, waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren ten tweede male van de hemel tot Abraham en zeide, ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heeren, omdat hij dit gedaan hebt en uw zoon uw enige mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee. En uw nageslacht zal de poort zijn de vijanden in bezit nemen, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat hij naar mijn stem gehoord hebt. Toen keerde Abraham terug tot zijn knechten en ze gingen tezamen op weg naar Beersheba, en Abraham woonde te Beersheba. Een heel prachtig stuk, maar ook een heel eigenaardig stuk, als je mij vraagt. Hè? Want wij gebruiken dat soms in de kinderklas, maar ik vind dat echt een moeilijk verhaal om te vertellen aan kinderen. Hè? Dat jij als vader je eigen zoon zou moeten opofferen. Zo, hè? Nog nooit bij nagedacht. Zo van, het is toch wel een heel rare historie. Hè? Maar het bijzondere van dit offer, je moet weten, dit speelt zich ongeveer 2000 jaar voor Christus af. Hè? En alleen al deze geschiedenis hè, toont mij dat de Bijbel Gods woord is. Hè? Als je ziet bij de komst dan van onze Heer Jezus, dat alles tot op... alles dat toen al een beeld was van de komst en het sterven, maar ook de opstanding van de Heer Jezus, dat het allemaal vervuld geweest is in hem. Hoe kon Abraham dat allemaal weten? Ja, enkel als dit echt volledig geleid werd door onze Heer. Hè? En het woord van God is waarheid. We mogen daar echt op steunen. Nu, laat ons eventjes gaan naar hoofdstuk 22, vers 1 terug. Hè? En daar staat er, toen het gebeurde, hè? Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Nu, ik heb het misschien al een paar keer gezegd, maar God kan beproeven, hij zal nooit verzoeken. Hè? Dus je hebt daar een ander beeld ook, verzoeken. Verzoeken, dat is hetgeen wat het wereldsysteem doet met Lot, hè? Toen hij daar veel te dicht en zelfs te Sodom ging gaan wonen. Wat de duivel doet en ook wat ons menselijke slechte natuur doet, hè? Onze zonde natuur doet. Die verzoekt ons, hè? Die trekt ons, die gaat in op verzoeking. Maar beproeving, dat is eigenlijk een beetje uw geloof op de proef stellen. En dat gebeurt ook. En dus dat wil wel zeggen dat God soms wel een keer een verzoeking, hè, die door iemand anders gebeurt, toelaat, gewoon om ons te beproeven. Dat kan wel. Hè. Maar weet, God zal ons nooit verleiden, want dat betekent verzoeking, verleiden tot zonde. Hè. Beproeven is gewoon uw geloof een keer beproeven. Een keer kijken hoe dat gesteld is met u. En misschien nog belangrijk is om te weten dat de naam Moria, hè, dus waar dat er sprake is van die berg, ik zal u naar het land Moria leiden. Dat betekent eigenlijk door Yahweh uitgekozen, van Yahweh verkoren, door Yahweh voorbeschikt. Dat is het land waar dat Abraham moest naartoe trekken. Maar wat heel interessant is, dat is ook de plaats waar dat Salomo zijn tempel moest bouwen. Ik wil u, hou uw vinger hierbij, maar we gaan eventjes naar 2 Kronieken hoofdstuk 3. 2 Kronieken hoofdstuk 3. 2 Kronieken hoofdstuk 3, vers 1. 2 Kronieken hoofdstuk 3, vers 1. En daar staat er het volgende. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem op de berg Moria, waar de Heere aan zijn vader verschenen was, op de plaats die David daarvoor had bestemd, op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. Nu, misschien interessant om te weten ook, weet je nog waarover dat verhaal ging? Hè? Dat was toen het moment dat David eigenlijk het volk geteld had tegen de wil van God in. En daardoor had hij gezondigd en hij mocht kiezen tussen drie verschillende straffen. Hè. En hij, onder andere een straf was dat hij weer ging vervolgd worden door zijn eigen zonen. Hè. Maar een ander straf was bijvoorbeeld was de pest. Hè. En hij koos voor de pest omdat hij dacht, ja, niet weer door mijn eigen familie vervolgd worden en zo. En uiteindelijk op een bepaald moment kon hij die pest stoppen door de grond van zoals die staat, van Ornan te kopen en daar een offer te brengen. En het eigenaardige is dat daar later ook de tempel gebouwd is. Hè. En volgens heel wat geschiedkundigen zeggen ze, dat is ook de plaats waar dat Jezus later geofferd werd, op die berg. Hè. Maar goed, ik ben daar niet 100% zeker van, maar het zou inderdaad wel mooi klinken, hè, mooi samenklinken. Wat we zeker niet mogen vergeten, is dat daar waar de zonde wordt uitgeboet, daar komt hij in ons midden wonen. En we hebben vandaag ook gehad over heiligheid, over zijn heiligheid. En inderdaad, omdat hij zo heilig is, kan hij maar enkel onder ons komen wonen als die zonde uitgeboet is, als die straf ook weg is, maar ook als er een oplossing is voor die zondige natuur waar dat wij mee zitten. Dat is eigenlijk de kern van dit stuk hier. Laat ons teruggaan naar Genesis hoofdstuk 22. Genesis hoofdstuk 22. En ik lees nog eventjes heel begin. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde en zei tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige die jij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Tjoef, dat is toch eigenlijk wel een heel duidelijke opdracht. Hè? Is het niet waar? Hè? Neem je zoon en ga. Hè? Wat er niet bij staat, staat geen uur bij, er staat geen dag bij, er staat geen maand bij, hè? Er staat geen jaar bij zelfs. Moest ik in Abraham zijn plaats geweest zijn, hè? Dan zou ik gezegd hebben, ja, het is goed hier. Hè? En gewoon rustig afwachten totdat er nog een keer een beetje duidelijkheid komt. Hè? Maar Abraham doet dat niet. Hè. Daar staat er, en vers 3, toen stond Abraham des morgens vroeg op. Allee, kun je dat voorstellen, zeg. Hè? Dus die stond al direct s morgens vroeg op om dat offer te brengen. Hè? En meer nog, er staat ook, en hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, beneem zijn zoon Isaac. Hij kloof de hout voor het brandoffer en begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Dus reeds op voorhand kloofde hij ook het hout voor dat brandoffer. Ja, ik zou zeker geen hout meegenomen hebben. Nee. En ik zou ook daar gekomen zijn en zei, ah, hier, sorry, maar er is hier geen hout. Dat zal niet doorgaan. Hè. Maar Abraham heeft zich compleet voorbereid. Kun je dat voorstellen? Hè? Met zijn eigen zoon. Hoe komt dat? Waarom doet hij dat? Hè? Dus pas op de derde dag, hè, staat er dat hij die een berg zag. Dus hij heeft er nog 3 dagen moeten overdoen om die een berg te zien. Goh, jongens, wat moet er in hem omgaan zijn in die 3 dagen? Maar nee, er staat daar heel weinig over. Hè? Hij brengt Abraham brengt Isaac naar die plaats waar dat hij hem moest offeren. Tjoe, dan denk ik heb daar veel over nagedacht. Ik dacht, allee Abraham, jongens, hoe zit hij in elkaar als vader? Ik kan mij dat niet voorstellen. Maar gelukkig, hou je vinger bij deze tekst, maar we gaan eventjes naar Hebreeën hoofdstuk 11. Hè? Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11 en ik lees vers 17 tot 19. Hebreeën hoofdstuk 11. Daar staat er: door het geloof heeft Abraham toen hij verzocht werd, eigenlijk beproefd werd, soms is de vertaling niet al 100%, maar het is eigenlijk beproefd werd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij tot wie gezegd was: door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Dus we lezen hier dat Abraham toen al geloofde dat er een opstanding was. Hè? Dat er een opstanding was uit de dood. Want hij zei ook, hij geloofde dat God bij machte was hem, want hij had een belofte gedaan, dat Isaac, dat Isaac de persoon was door wie hij een oneindig groot nageslacht zou hebben. Hè. En nu moest hij die zoon ten offer brengen. Dus er was maar één oplossing voor dat probleem. Dat is dat hij geloofde dat met één God ook hem weer uit de dood zou opwekken. Dus Abraham geloofde al in een opwekking van doden. Hè. Laat ons daar heel duidelijk in zijn. En hier staat het ook geschreven. Dus Abraham geloofde in een opstanding. En nu gelukkig, wij weten ook dat Abraham zijn zoon niet heeft moeten offeren. Dat staat er in hoofdstuk 22, vers 7. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide: mijn vader. En deze zei, ik ben weer in Genesis hoofdstuk 22. En deze zeide: hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Hè. Wij weten inderdaad dat God zelf hiervoor een offer voorzien. Hè. En het grote verschil was toen God de Vader zijn zoon presenteerde hè, als het lam Gods, dat hij deze beker volledig heeft opgedronken. Dat is het grote verschil. Terwijl in het geval van Abraham is Isaac niet moeten sterven. En is er inderdaad een vervangoffer voorzien. Ik wil daarom nog graag een keer een aantal gelijkenissen en verschillen tussen het offer van Isaac en Jezus in de kijker brengen. Ten eerste staat er dat Isaac, hij moest het hout dragen waarop hij straks geofferd werd. Wel, dat is ook bij de Heer Jezus zo. Hè? Dus hij moest het kruis dragen waarop hij geofferd werd, bij wijze van spreken. Hè? En dit betekent ook dat Isaac op dat moment geen kleintje meer was. Hè. Dus het was al eigenlijk een zoon die kon communiceren met zijn vader. Het was geen kind meer, hè. Zoals wij misschien zouden durven denken. Nee, het was iemand die de macht had en die de kracht had om een grote houtbundel te dragen op zijn rug. Uiteindelijk, zoals ik ook gezegd heb, Isaac werd niet geofferd. Jezus Christus wel. Hè. Daar was er geen vervangoffer, zoals in het geval van Abraham. En wat mij ook opvalt, dat is dat er toch wel een diepe relatie en vertrouwen tussen de zoon en zijn vader moet geweest zijn. Hè. Als je nu kijkt, dus de eerste keer zegt Abraham, God zal voorzien in een vervangoffer, maar op een bepaald moment was er geen sprake meer van een vervangoffer. Kijk, als je gaat naar hoofdstuk 22, vers 9, dan staat er daar, toen zij aan die plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Ja, dat is niet meer, dat is harde realiteit, hè. Ik heb zelf ook twee zonen, hè, dus veronderstel dat ik daar een van die zonen meeneem. En dat ik zeg, kijk, ja, zoon, ik ga je nu binden en ik ga je dat nu opleggen en nu word je wel geofferd. Ja, ik denk dat hij niet licht in opstand zou gaan. Hè. Maar Isaac vertrouwde dus toch wel erop dat het allemaal goed zou komen. Hè. En hij liet zich binden en hij werd dus op dat hout gelegd, hè, een brandoffer. En dus in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 5 tot 7, hè, krijgen we nog meer inlichtingen. Maar daar zien we duidelijk dat ook Jezus een vrijwillig offer doet. Hè. En er staat ook, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, dat staat er in hoofdstuk 10, vers 5 tot 7, ik lees het even voor. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt hij niet gewild, maar hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt hij geen welbehagen gehad. En toen zeide ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil, o God, te doen. Dus het is wel heel duidelijk een vrijwillige keuze van onze Heer Jezus. Hè. Eigenlijk een raar verhaal, maar toch een prachtig verhaal dat duidelijk weerspiegelt wat onze Heer Jezus gedaan heeft, maar ook wat dat de Vader heeft moeten doorstaan. En ik wil nog eventjes wijzen ook op hoofdstuk 22, vers 11. Hè. Je weet, de vorige keer heb ik al verschillende keren gesproken over de engelen des Heren, hè. En hier zien we ook heel duidelijk dat het gaat over de Heer Jezus. En dat staat er in hoofdstuk 22, vers 11. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat hij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Een beetje verder zegt hij ook, vers 15, toen riep de engel des Heren ten tweede maal van de hemel tot Abraham en zeide, ik zweer bij mezelf, luid dit woord des Heren, omdat je dit gedaan hebt en je zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer, zeer talrijk maken. Zie, en zo verder. Nu, die engel des Heren, hè, je weet, dat is de Heer Jezus. Hè? En hij is degene die Abraham verhindert om zijn zoon te offeren. Hij die later zichzelf zal offeren. Dat vind ik het... ik heb daar geen woorden voor. En daar was het grote verschil dat onze Heer Jezus geen vervangoffer meer gekregen heeft. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Kun je daarbij? Dat is toch ongelooflijk. Dat is toch ongelooflijk dat wij een God hebben die niet alleen bereid was om mens te worden, maar die zich nog een keer volledig gegeven heeft voor ons. Die echt de beker van gramschap volledig uitgedronken heeft. En gelukkig ook, hè, dus daardoor de dood overwonnen heeft. Voor ons, hè, in onze plaats. Dat is toch prachtig. Hè. En ik wil graag met jullie nog dit tekstje tonen. Hè. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Hè. Dat is zo. Hè. Heeft zijn leven voor ons ingezet. Ik wil hem daar echt ook nog voor danken. Heer, dank u dat we echt mogen beseffen wat u gedaan hebt hier. En dat deze geschiedenis van Abraham, dat dit al een voorbode was van wat u zou doen hier. Reeds meer dan 2000 jaar voor u dit aanvangt hier, hebt u al een volledig plan klaar. Waarbij dat er geen sprake meer is van een vervangoffer hier, maar dat u zelf ook ten offer bereid hebt hier. En ja, Heer, wij beseffen hoe heilig dat u bent, of wij beseffen misschien nog veel te weinig, maar we zijn echt dankbaar, Heer. En wij weten dat daardoor aan uw heiligheid voldaan wordt, Heer. En dat wij straks ook bij u mogen leven, of verder leven, Heer, tot in alle eeuwigheid. Dank u daarvoor. Amen. Dus mijn scherm weer...